Welkom bij Koinonia Bijbelstudie Live, het internetkanaal van Robert Veen voor de studie van de Bijbel, het Woord van God.
Onze hulp is in de naam van de Heere, de God van Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit zal laten varen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 8. Een psalm van David voor de koorleider op de gittit. Dat is een bepaalde melodie, hè, die dan gebruikt wordt. Heere onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Tot zover. Romeinen 1 vers 18. Want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld. Dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. En dan nog uit het tweede hoofdstuk kom je ook dat woord mens tegen. Hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens. Wie u ook bent die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld? Zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt, maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van dat rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken. Namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toren vergolden worden. Tot zover dan onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus, willen die woorden overdenken uit Psalm 8. Wat is de mens? Wat is het mensenkind dat u naar hem opziet? Hè? Die vraag, wat is de mens? Dat is best een belangrijke vraag, want dat bepaalt hoe we met elkaar omgaan in de samenleving. Dat bepaalt hoe een arts naar je kijkt, hoe een advocaat naar je kijkt. Hoe we naar elkaar kijken. Wat is nou de mens? Wat is het menselijke aan ons? En de meeste antwoorden die nu worden gegeven, die zijn wel van een bijzondere aard. Want die hebben een antwoord, dat is een antwoord waar God helemaal geen rol in speelt. Dat is bijvoorbeeld een biologisch antwoord. De mens, dat is een levend lichaam en die heeft allerlei driften en neigingen en dat lijkt wel een beetje op wat dieren zijn en hoe dieren leven. Dat was heel lang geleden, ik geloof in de jaren 70, een heel beroemd boek van Desmond Morris. Dat heette De Naakte Aap. Geeft geen herinnering, geloof ik, geen herkenning. De Naakte Aap, ja, dat was een beroemd boek. Daar werd wekenlang over gepraat, maandenlang over gepraat, De Naakte Aap. Nou, Desmond Morris die zei dus, wij mensen, wij zijn gewoon apen. En het enige verschil met andere mensapen is dat wij geen beharing hebben. We zijn naakt. Nou, andere manier van kijken, dan kijken we net zoals een arts. Hè, dan worden we medisch bekeken. Dan gaat het om onze gezondheid. En als daar iets aan ontbreekt, dan zijn we een beetje minder in het bezit van onze menselijke vermogens. Ook een manier van kijken. Je kunt sociologisch kijken. Hè, dan zeg je, eigenlijk zijn we allemaal product van onze omgeving, van onze afstamming, van de taal die we spreken, van het volk waartoe we behoren. En we kunnen eigenlijk maar weinig daaraan veranderen. Hè? Je bent wie je bent. Als je Amsterdammer bent, dan ben je je leven lang Amsterdammer. Ook al ga je in Knokke wonen. Hè? Dat staat helemaal vast. En zo zijn er allerlei manieren om over de mens te spreken, om over ons mens zijn te spreken, waar God natuurlijk helemaal geen rol in speelt. Als je nou kijkt naar wat de Bijbel zegt over die mens, ja, dan kijk je toch wel een beetje op. Dat is een heel ander verhaal. En hoe kijken we nou theologisch naar de mens? Hoe kijken we nou Bijbels naar de mens? Nou, als je begint te lezen in het boek Genesis, dan hoor je om te beginnen dat die mens door God geschapen is. Als een hele bijzondere schepping, heel anders dan de dieren. We zijn helemaal geen naakte apen. Maar we zijn mensen zoals God ze bedoeld heeft. Laat ons mensen maken. Naar ons beeld in onze gelijkenis. Lezen we in Genesis 1. We horen ook in Genesis dat we bestemd zijn om te heersen. Dat wil zeggen zorg te dragen voor de schepping. Want dat is het doel van onze plaatsing in dat paradijs geweest. Om zorg te dragen voor de dieren daar, voor het onderhoud van die tuin. We zijn begonnen als tuiniers, zou je moeten zeggen. Maar er komt natuurlijk een verstoring daarvan. Want we zijn wel naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen. En toch vindt daar op een goed moment een moord plaats. Hè? Kain die Abel doodslaat. Abel die dus naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen is, die de beelddrager van God is, die wordt vermoord. Het beeld van God wordt dus niet gerespecteerd door Kain. Als je Bijbels wil vragen wat is de mens, moet je dus eerst kijken wie is God eigenlijk. Wat heeft God hiermee te maken? We komen uit hem voort. We zijn voorbestemd om met hem in communicatie te treden, geestelijk contact te hebben. En hij heeft recht op om te vragen om onze gehoorzaamheid. Dat is iets wat in die biologische manier van praten, of die sociologische, of die medische, of hoe dan ook, helemaal niet aan bod komt. Hele belangrijke kenmerken dus van de mens komen eigenlijk helemaal niet voor in onze samenleving. En dat kan ertoe leiden dat je een verkeerd, een verwrongen beeld hebt van ons mens zijn. Er zijn mensen die zeggen, moraal, ethiek is helemaal niet zo belangrijk. We gedragen ons als die naakte apen, uit instinct. We hebben een instinct om te overleven en dat verklaart waarom er diefstal is en moord en vijandschap en oorlog uiteindelijk. Ander kenmerk wat we in Genesis vinden is dat wij taal en verstand hebben. Nou ja, dat verstand kan dus ook wel weer verduisterd zijn en dan doen we allemaal domme dingen. En dat gebeurt in de samenleving maar al te vaak. Eigenlijk kun je zeggen dat God die mens heel groot gemaakt heeft, heel hoog in de schepping heeft geplaatst. Naar het beeld en de gelijkenis van God. Uit God zelf voortgekomen. God wilde dat we er zouden zijn. Laat ons mensen maken. Hij heeft ons het vermogen gegeven om verschil te maken tussen goed en kwaad. Hij heeft ons taal gegeven om met elkaar te spreken. En verstand om de wereld en onszelf te begrijpen. En hij maakte ons verantwoordelijk voor de hele schepping. Dat alles bij elkaar is de grootsheid van de mens. Maar dan zie je daartegenover dus iets heel anders staan. En ook dat hebben we gelezen in de tekst van de Romeinenbrief. Want die goddelijke schepping die wij zijn, die doet aan afgoderij. Die gaat zijn eigen godsbeelden maken. Die gaat godenbeelden maken die lijken op een mens of op een sterfelijk dier. Of op dieren bij elkaar geplakt. Hè? Een lam met een havikshoofd. In Egypte. Dus we komen tot een afgoderij. We kennen God wel met z'n allen. Alle mensen hebben een besef van God. Maar het komt dan toch uiteindelijk tot afgoderij. Dat morele karakter van ons raakt aangetast. In de samenleving zie je dat. Iedereen doet wat hij niet mag als hij maar niet betrapt zal worden. Ons verstand is verduisterd, dat zei ik al. En in plaats van verantwoordelijk te zijn voor de hele schepping, handelen we als een soort roversbende. We putten die schepping uit. We handelen onverantwoordelijk daarmee. Maar dat is in een notendop waarmee we te maken hebben als we Psalm 8 naast Romeinen 1 plaatsen. Maar ik wil daar nog eens wat nauwkeuriger naar kijken. Hoe Psalm 8 dat dan onder woorden brengt. Hoe die vraag wat is de mens dan wordt beantwoord. Maar wat ik zo bijzonder vind van Psalm 8. Die vraag naar de mens die staat er. Er wordt iets gezegd over die mens. Maar het begint en het eindigt met een lofzang. Een korte lofzang van één vers. Die gaat over de naam van de Heere. Heere, onze Heere. Nou, omvangrijker en dieper kun je het niet zeggen. De Heere, de God van het verbond. De God die ons wil liefhebben. Dat is ook onze Heere, dat wil zeggen. Dat is degene die macht over ons heeft, gezag over ons heeft. Hoe machtig is uw naam op de hele aarde? U die uw majesteit getoond hebt, boven de hemel staat er meteen achteraan. Nog boven de hemel uit heerst God. God is degene uit wie alles voortgekomen is en naar wie alles uiteindelijk zal terugkeren. Dat is het eerste wat die psalm ons meedeelt. Want voordat we over de mens kunnen praten, moeten we over de grootheid van God praten, die met ons een bedoeling heeft. En het begint zo mooi klein. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen. Wat kleine kinderen en zuigelingen gaan zeggen. Wat ze aanvoelen. Wat ze eigenlijk allemaal al weten. Tenzij ze dan ouders hebben die dat eruit duwen, die het wegvagen, zullen ze dat blijven zeggen. Een aangeboren besef van wie God is, dat Hij inderdaad onze Heere is. Uit de mond van die kleine kinderen en zuigelingen geeft God als het ware een getuigenis van zichzelf. Een sterk fundament wordt dat hier genoemd. En waarom is dat? Zodat de tegenstanders van God de mond gesnoerd wordt. Door kleine kinderen en zuigelingen de mond gesnoerd wordt. om mensen weer tot bezinning te brengen. Als je het geloof ziet van een kleinkind, het vertrouwen dat een kleinkind kan hebben in God en in Jezus, dan voel je dat ook. Dat is een weerlegging van al je volwassen twijfels en overwegingen. Begint dus heel klein. Begint met die mond van kleine kinderen en zuigelingen. En dan gaan we helemaal naar de andere kant toe. En dan staat er, als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers. Nou, de meeste mensen kijken naar de hemel en dan zien ze niet het werk van Gods vingers. De maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. De meeste mensen kijken naar de maan en naar de sterren en denken dan niet dat God ze hun plaats gegeven heeft. Dus de haakjes, als die maan een klein beetje verderop gestaan had, of een klein beetje dichterbij gestaan had, was het leven op aarde onmogelijk geweest. Te ver weg wil zeggen dat er geen getijden zijn. En te dichtbij wil zeggen dat die getijden heel sterk zijn. Elke 4 uur een springvloed, iets dergelijks. De maan trekt immers dat zeewater aan. Komt die maan te dichtbij, dan stroomt het land voortdurend over. Is die maan te ver weg, dan blijft het water op één plaats bij elkaar zitten, een speelbal van de wind. En ook dat is dus slecht voor het leven hier op aarde. De maan en de sterren heeft God hun plaats gegeven. Ze staan zo ver weg dat we er geen last van hebben. Als je in het midden van het melkwegstelsel geplaatst zou zijn, zit je vlakbij een groot zwart gat. Kennen jullie die termen een beetje? Zwart gat wat alles in zich opslokt. Nou, wij hadden wel heel dichtbij dat zwarte gat kunnen staan, met duizenden sterren zichtbaar overdag aan de hemel. Nee, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, zodat het leven hier op aarde mogelijk wordt en verlopen kan, zoals dat nu het geval is. Een stuk dichter bij de zon en we zouden allemaal verschroeid zijn. Een stuk verder weg en we bevriezen met z'n allen. Nee, precies alles op zijn plaats gezet. Kijk, mensen die naar de hemel kijken, naar de maan en de sterren, vinden dat gewoon vanzelfsprekend. Het is zoals het is. Ze denken niet aan degene die dat heeft geplaatst, gezet heeft, om precies voor ons te kunnen doen wat nodig is. Maar wat een ontzagwekkend gezicht is dat, als je die hemel ziet. Als je foto's ziet van verre melkwegstelsels, als je foto's ziet van sterren heel ver weg. Als je een klein beetje verdiept in die zaken, nou ja, als je Discovery Channel kijkt, hè, dan zie je dat af en toe in zo'n programma terugkomen, dan raak je toch diep onder de indruk daarvan. Van de afstanden, van de majesteit daarvan, van al die bijzondere processen die plaatsvinden in die sterren. En dan is vers 5 ook zo begrijpelijk. Kijk eens, als die hemel, die maan en die sterren Gods werk zijn. Hij heeft dat allemaal kunnen maken. Hij staat er ver boven. Zijn majesteit is zelfs ver boven de hemel. Ja, wat is dan die sterveling dat u aan hem denkt? Wie zijn wij dan? Wat moet hij nou met ons? Die kleine mensjes die op die kleine planeet ergens in een uithoek van de Melkweg dan rondlopen op aarde. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Wat is dan dat mensenkind dat u naar hem omziet? Nou, precies die eigenschappen die God aan de mens heeft gegeven, maken ons in die hele bijna oneindige kosmos zo bijzonder. God kan niet communiceren met een ster. God kan niet praten met het melkwegstelsel. God heeft geen relatie met de maan en de sterren kunnen hem niet gehoorzamen of liefhebben. Dat is onze plaats in het heelal. Vers 6, toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. Zeker, we zijn zo ontzettend klein en onbelangrijk als we naar de hemel, de maan, de sterren, de kosmos kijken. Maar hij heeft ons maar een klein beetje lager gemaakt dan de engelen, dan die geestelijke, volmaakte wezens die hij ook geschapen heeft. Hij heeft ons, hij heeft de mens met eer en glorie gekroond. Eer en glorie. boven al die sterren en de maan en alles wat in de hemel te zien is. Boven dat alles uit hebben wij eer en glorie ontvangen. En nog sterker, u doet hem heersen, dat wil zeggen, u geeft hem de zorg over het werk van uw handen, althans op deze planeet. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Te midden van alle levende wezens kan de mens schapen en runderen, fokken, in leven houden, gebruiken ook voor zichzelf. Zelfs de dieren van het veld moeten uiteindelijk wijken voor de mens. Vogels in de lucht zijn afhankelijk van ons. Vissen in de zee, daar kunnen we mee doen wat we zelf willen. Zo groot zijn we hier op de aarde. Zo met eer en glorie gekroond is die mens bedoeld geweest. Dan eindigt het met: Heere, onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. God verbindt zijn naam met onze eer en glorie. Zo zijn we bedoeld, zo heeft hij het gewild. Wij zijn bij machten om zijn wil te doen. Wij zijn bij machten om hem te verstaan, hem te loven, te danken. Wij zijn die enige geestelijke wezens in de hele kosmos die in staat zijn om deze God te danken voor wat hij gedaan heeft, om hem te doorgronden tot op zekere hoogte, om tot hem te spreken, over hem te zingen, tot hem te bidden. Dat is kostbaar in Gods ogen. Daarom heeft hij ons gemaakt. En dat is die waarheid waar het dan over gaat in Romeinen 1. Want die mens trekt zich van die waarheid niks aan. Oh, dat wil niet zeggen dat we zo met z'n allen elke dag alleen maar zware fouten maken en zonde hebben. Dat beeld hoort er ook weer niet bij. Maar het betekent wel dat de meeste mensen simpelweg leven zonder te beseffen dat ze van God afhankelijk zijn. Zonder naar hem te zoeken, zonder tot hem te spreken, zonder te bidden en te zingen voor hem. De meeste mensen geven er blijk van die waarheid wel te kennen, maar in ongerechtigheid te onderdrukken, zegt Paulus. Paulus komt hier met een diagnose. Die mensheid is ziek geworden. Die mensheid heeft die eer en glorie eigenlijk zelf weer helemaal verstoord. God had de mensheid dat gegeven, maar de mensen zelf die hebben dat afgelegd. Het verhaal van Adam en Eva in het paradijs laat dat zo vrij zien. Alles had de mens. Een opdracht, omgang met God, een begin van samenleven. Op een volmaakte wijze was dat mens zijn in deze wereld. Maar die mens wilde wat meer dan dat. Die mens wilde ook nog eens een keertje onafhankelijk van God zijn. Die wilde zelf kunnen beslissen over goed en kwaad. Dat was zo aantrekkelijk. U zult zijn als God, kennende goed en kwaad. En Eva denkt, wat prachtig. Daar word ik wijs van die vrucht. Het is een eeuwige gebeurtenis. Het komt steeds weer opnieuw voor. Mensen die zich van God afwenden, omdat ze liever zelfstandig en onafhankelijk zijn dan leven met deze God. En daar volgt één harde conclusie uit. En die is misschien eenvoudig te begrijpen, maar lastig om onder woorden te brengen. Kijk, als de mens door en door afhankelijk is van God. God gaf hem zijn taal. God gaf hem zijn kennis van goed en kwaad. God gaf hem die eer en die glorie. God gaf hem die verantwoordelijkheid om zijn wil te doen op aarde. Als dat nou echt zo is. Als aan de andere kant mensen zo in het algemeen leven alsof God er niet is. Afgoderij bedrijven, hun eigen weg gaan. Ongehoorzaam zijn aan Gods wil. En wat gebeurt er dan met die mens? Als hij afwijkt van dat plan dat God voor hem heeft, dan lijkt het misschien alsof alles gewoon doorgaat, maar eigenlijk wordt dan alles totaal bedorven. Kijk maar om je heen. Nou, je ziet het niet. We zien auto's rijden en mensen in korte broek naar het strand lopen. Je ziet mensen zich vermaken. Er is toch niks aan de hand? Je leest in de krant dat er wat problemen zijn in deze wereld. En iedereen spreekt erover alsof dat toch wel een keer kan worden opgelost. De problemen van gisteren zijn we toch inmiddels kwijt. En dit probleem zal morgen wel worden opgelost. Niemand deelt de diagnose die Paulus hier geeft, dat de mensen de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Niemand deelt die diagnose van Paulus dat de waarheid van God vervangen is door de leugen. Niemand deelt die diagnose dat we eigenlijk volkomen onverstandig zijn als we met God geen rekening houden. Kan er dan nog een oplossing komen? Als God naar die wereld kijkt, naar de mensen kijkt, wat is dan een mogelijke oplossing, een antwoord dat hij geeft? Kijk, daarom zijn wij hier. Omdat we vanuit het verre verleden door middel van de Bijbel te horen hebben gekregen hoe God hiermee omgaat. En wij proberen alles een beetje in betere banen te leiden, maar vaak doen we dat blind, vaak werken we elkaar tegen. We weten helemaal niet hoe we een goede en rechtvaardige samenleving moeten maken. We kunnen niet eens de vrede bewaren. Er was toch geen enkele reden voor die oorlog in Oekraïne. Er was toch geen enkele noodzaak voor de oorlogen uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Zo is de mens afgevallen, weggegaan van de gehoorzaamheid aan God. Wat zegt nou de schrift daarover? Ik wil eindigen met Romeinen 5, vers 8. Kan God ons nog wel lief hebben? Zou een vraag kunnen zijn. Kan God die psalm 8 nog wel aanhoren als we die zouden zingen? Eer en glorie, het is allemaal weggevallen. Een weinig minder dan de engelen, nou, minder dan de beesten soms. Wat we nu samen zijn is zo anders dan wat God bedoeld heeft. Kan God ons nog wel lief hebben? Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Hij heeft ons nog lief. En hij bevestigt die liefde voor ons. Hij geeft ons een bewijs daarvan. God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen wij net waren als de rest van die mensheid. Dat ons verstand verduisterd was en ons hart geneigd tot afgoderij, God ongehoorzaam. Dat waren we. En dat zijn we in zekere zin ook nog wel steeds. Maar Gods genade heeft zich naar ons uitgestrekt. Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Kijk, het besef daarvan, het geloof daarin, maakt ons niet tot volmaakte mensen. Zo heeft God het ook niet gewild. Maar het betekent wel dat ons geweten geraakt wordt door hem. Dat we met hem rekening houden in het leven. Dat we niet zijn zoals de meeste mensen die denken dat ze vrij zijn om te doen wat ze willen. Dat ze geen rekening hoeven te houden met de wil van God. Wij zien in dat lijden van Christus aan het kruis het mooiste bewijs van Gods liefde voor ons. Omdat daarmee door God gezegd wordt, jullie zullen dat oordeel niet dragen. Jullie zullen niet in de dood jullie leven verliezen, jullie uitzicht op een toekomst verliezen. Ik heb dat alles op mijn zoon gelegd. De oplossing is eigenlijk dat de mensheid verdwijnt. Dat die mensheid die zo verdorven is, niet meer in deze schepping voorkomt. En God zegt, maar dat wil ik niet. Ik heb die mensheid ondanks alles toch lief. Hij heeft zijn zoon gezonden om de losprijs te betalen voor die mensheid. Om die mensheid los te kopen van de ellende die wij onszelf hebben aangedaan. Christus is voor ons gestorven. Ja, niet omdat we dat verdiend hebben, maar toen wij nog zondaars waren. Toen we vijanden van God waren. Toen kwam de Heer Jezus Christus en die nam onze zonden, onze gebreken, onze fouten, onze zwakheden op zichzelf. Zodat God nu met ons kan omgaan alsof het allemaal al hersteld is. Zodat God nu ook dat herstel in de wereld kan gaan brengen. Kijk, dat is de manier waarop Psalm 8 eigenlijk ons ingeeft om nog eens over dat evangelie na te denken. een weinig minder dan de engelen gemaakt. Wie is nu echt een weinig minder dan de engelen gemaakt? De Hebreeënbrief vertelt ons dat. Er is er één die letterlijk boven de engelen stond en toch nu een beetje, een korte tijd misschien, minder dan die engelen geworden is. We zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hij is de nieuwe mens met wie wij nu verbonden zijn. Hij heeft die eer, die heerlijkheid en die eer die volgens Psalm 8 aan de mens toekomt. Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood. Psalm 8 wordt geciteerd in de brieven aan de Hebreeën en op Jezus toegepast. Hij is voor korte tijd minder dan de engelen geworden. Hoe kan dat nou? Hij is toch meer dan de engelen? Maar hij heeft ons mens zijn gedeeld, hij is mens geworden en hij heeft de dood ondergaan. Opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Hij gaat door de dood heen en geeft ons het leven. Hij legt zijn eer en heerlijkheid af, zodat wij die eer en die heerlijkheid opnieuw zouden ontvangen. Hij door de dood heen om ons eeuwig leven te schenken. Hij laat zich tot zonde maken, tot het zondoffer maken, om ons te bevrijden van de macht van die zonde. In Jezus zien we het grote voorbeeld en de voortrekker. Hij trekt ons met zich mee door de dood heen, zodat we ook deel krijgen aan dat nieuwe leven, het nieuwe leven van de opstanding. Dat is het evangelie. En alle pogingen van de mensen om het een beetje te redden, hè, we zeggen wel in Nederland, wijden met de kraan open. Dat is niet zo zinvol. We kunnen het niet. We hebben de mogelijkheid niet om onszelf en onze haren uit het moeras te trekken. We hebben een verlosser nodig. En die verlosser is een korte tijd minder geweest dan de engelen vanwege het lijden van de dood. Hij heeft zijn eer en glorie afgelegd, opdat wij in die eer en glorie weer zouden kunnen delen. Hem zij daarom de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.
Geluisterd naar een uitzending van Koinonia Live, het internetkanaal voor de studie van Gods woord. Ga naar koinoniabijbelstudie.nl voor meer video en audio. Graag tot ziens!